Gemeente, een mededeling in verband met de in deze week af te leggen huisbezoeken. Maandagmiddag bij mevrouw Born Verolme en mevrouw Bruggeman Driessen. Woensdagmiddag bij mevrouw Van Wezel van Sliedrecht en bij E. Beket. Woensdagavond bij K. Kolle en M. van der Slik. En vrijdagmiddag bij mevrouw Van Heemst van Leeuwen en mevrouw Doornhein van Eck. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25. We lezen het woord Gods uit het boek Genesis en daarvan het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 19. Genesis 8, de verzen 1 tot en met 19. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 138, het 2e vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiende. En de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand op de 17e dag van de maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand op de 1e van de maand werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem, maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark, en de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen, en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel der ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem, al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten gingen uit de ark. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord Gods, onze tekst voor vanavond, vindt u in Genesis 8, het eerste vers. Genesis 8, het eerste vers. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Laten wij de Heere zoeken in gebed en hem om zijn onmisbare zegen bidden. Ook vanavond mogen wij uw heilig aangezicht zoeken, Heere, nu wij hier bijeen zijn in dit kerkgebouw. En nu we samen zijn gekomen om naar uw goddelijk woord te luisteren. Maar het zal van uw zegen afhangen of deze kerkdienst een echt gezegende zal zijn. Van uw inkomst, van uw werk. Heren, daar zijn wij op aangewezen. Wat wij doen, wat wij mensen kunnen doen, dat is zo weinig. En dat weinige, dat is ook nog zo onvolkomen. En dat onvolkomen weinige is nog zo ongeschikt om ons werkelijk een zegen ter zaligheid te bereiden. Dat wij het maar niet van onszelf moeten verwachten. Als we dat doen, als we het van de prediking, als we het van ons luisteren, als we het van onze inspanning, als we het van onze activiteiten moeten verwachten, Heren, ach, dan zal het zo weinig resultaat opleveren. In ieder geval, dan zal het geen vrucht dragen voor zondaren op weg naar de eeuwigheid, naar hun levenseinde, naar de rechterstoel. Pas als u inkomt met het werk van uw Heilige Geest en als u uw geesteswerk aan dat woord wilt paren en als door uw Heilige Geest dat woord zijn kracht zal doen in ons leven, dan zullen we er echt door gezegend zijn. Dan worden we er echt ook door aangeraakt. En dan is het niet meer zo zoals het altijd geweest is. Dan wordt het neergebogene opgericht, dan wordt het weggedrevene teruggebracht. Dan wordt het harde en het onbesnedene zacht gemaakt en inderdaad ook besneden. Dan wordt het gesloten oog geopend, dan wordt het verduisterde verstand verlicht. Dan gebeuren er wonderen, wonderen van genade. Heere, mogen wij u bidden om zulke wonderen? Mogen wij u ootmoedig vragen dat u dit in ons midden wil doen? Dat hier mensen de kerk zijn binnengekomen die er straks heel anders uitgaan. Dat hier mensen mogen zijn die op dit ogenblik wellicht nog geen verstand van God en goddelijke zaken hebben. Maar die straks bij het naar huis gaan toch iets hebben mogen geleerd van wie gij zijt en wat uw werk is. Mogen we u bidden, Heere, dat gij doen wilt al wat u behaagt en dat gij het woord voorspoedig wilt doen zijn in datgene waartoe gij het zendt. En mogen het u dan behagen en mogen het woord dan gezonden worden, Heere, met het oog op onze zaligheid, de zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Mag het dan zo zijn dat hier vanavond iemand in de kerk zit die misschien ver weg is, die vroeger betere tijden gehad heeft, en die weggezworven is, en voor wie het duister en dor geworden is, als een land dor en mat zonder water, en die ook niet weet hoe die terug moet komen, maar die vanavond door u wordt teruggebracht, en door u wordt gevoed met het brood des levens, en gelaafd met uit de fonteinen van het heil. Mag het dan zo zijn, Heere, dat hier vanavond een jongen of een meisje zit die er nog nooit iets in gezien heeft om u de Heere te zoeken en te vrezen, maar die dan toch zo door dat woord van uw genade mag worden aangeraakt en aangegrepen, dat hij, dat zij gaat beseffen hoezeer het toch de moeite waard is om u de Heere te voet te vallen en uit uw genade te leren leven. Heren, er zijn zoveel dingen die wij van nature niet zien. Schoonheid van uw dienst, we zien er niks van. de algenoegzaamheid en de noodzakelijkheid van de Heer Jezus, we zien er toch niets van. En we laten ons misleiden door de schijn der dingen, door het vergankelijke, door het tijdelijke. Zelfs laten we ons misleiden door de schone schijn van de zonde. En we beseffen niet in onze natuurstaat dat dat allemaal inderdaad bedriegelijk is. En dat we er ook bedrogen mee uitkomen. Dat we straks met lege handen staan. En dat we straks ook geen antwoord kunnen geven als u ons ter verantwoording roept. En dat we straks, als we zonder u hebben geleefd, ook de eeuwigheid zonder en buiten u zullen moeten doorbrengen. Heere, die werkelijkheid, ach, doordringt u ons daarvan, opdat we het beseffen mogen dat het hier beneden niet is. Dat het in het vergankelijke niet gelegen is dat de mens gelukkig wordt. En dat het nog minder in de zonde gelegen is dat de mens bevrediging kan vinden. Maar open onze ogen als ze nog altijd gesloten zijn voor de rijkdom en voor de heerlijkheid van uw woord. En voor het leven met u, zoals Noach dat kende, van wie we vanmorgen hoorden dat hij genade vond in uw ogen. En van wie we vanavond mogen horen dat gij aan hem gedacht. Heere, zie zo in gunst op ons neer. En laat uw volk en kinderen het bij vernieuwing beleven dat dat waar blijft. Ook in hun leven, de Heere gedacht aan Noach en aan al degenen die hem in oprechtheid vrezen. Dat mag dan waar zijn, maar dat moet ook weer eens beleefd worden. Zou u het willen geven, Heere, dat deze kerkdienst een moment mag zijn waarop dat door de uwen beleefd wordt? Weer eens, de Heere gedenkt aan mij. En dan moeten we er dan bij zeggen, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Als dat andere dan ook maar gezegd en op goede gronden gezegd en beleefd mag worden. Maar de Heere denkt aan mij. Hij is mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Zegen ons, Heere, uit uw genadevolheid. Niet dat we er recht op hebben, u weet het. We hebben het verzondigd, we hebben het duizendvoudig verzondigd. Maar scheldt u ons al onze misdaden kwijt. En wilt u ons om Christus wil, om het bloed van het verbond, een genadig en een barmhartig God zijn. Denk aan allen die geroepen worden uw woord te verkondigen. Sterk hen en bekwaam hen, Heere. En geef dat ze de taak van uwentwegen hen opgelegd naar behoren in getrouwheid, in afhankelijkheid, maar ook met vrucht mogen verrichten. Zegen alles wat op uw zegen wacht in uw ganse kerk in Koninkrijk. Heere, wees met onze kerken. We hebben alle reden om uw naam te danken voor allerlei zaken zoals die op onze generale synode mochten gebeuren. Ook in de afgelopen week besluiten die konden worden genomen, Heere. Maar verbind er uw zegen aan en wilt u er in meekomen tot heil van onze kerken en tot eer van uw naam. We bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die gij over ons gesteld hebt om ons te regeren. Ons land, ons volk, wat hebben we het nodig, Heere, om geregeerd te worden naar uitwijzen van het evangelie. Want u zegt zelf in uw woord dat als dat er niet is, als we u de Heere verlaten, we ook geen wijsheid meer overhouden. En dat u dan de wijsheid van de wijzen doet vergaan en het verstand van de verstandigen doet ophouden. En dan kunnen we nog zoveel in onze mars hebben. En dan kunnen degenen die verantwoordelijke posities bekleden ook nog zoveel inzicht en kennis en ervaring hebben, maar als u de wijsheid van de wijzen doet vergaan, wat dan? En wat zal er dan gebeuren met ons volk? O God, wij bidden van u dat u ons die genade wilt bewijzen, dat wij, al zijn we dan als volk ver afgedwaald, en op eigen wegen gegaan, toch nog in ontferming naar ons zoudt willen omzien. En dat u ons volk nog een keer een terugkeer zou willen geven. Tot u de God die in het voorgeslacht ook gediend werd. En tot u die God die in het verledene zo grote dingen onder ons gedaan hebt. Laat het bederf van het beste toch niet in het slechtste ontaarden, o Heere. En wilt gij geven dat er nog eer in onze landen zou mogen wonen. Wij bidden van u, Heere, dat u aan ons koninklijk huis wilt gedenken, onze koningin. Sterk haar tot haar taak en zegen haar en versier haar met de vrezen des Heren. En wilt u aan al de haren gedenken en ons het huis van Oranje, ons volk ook nog inderdaad ten zegen sterren. Denk ook aan onze provinciale en plaatselijke overheden. Ook die dragen verantwoordelijkheid, Heren. En ook die kunnen het alleen maar doen, het werk, als gij hen daartoe bekwaamheid geeft. Laten ze dat ook beseffen. En laat het gebed ook niet alleen voor onze overheid, maar ook door onze overheid worden opgezonden. Geef gij ons zo alles wat we nodig hebben, naar lichaam en ziel. En wil ons om Christus wil nog een horend en een verhorend God zijn. Amen. We zingen samen Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. Psalm 42, het vierde en het vijfde vers.
Thank you.
Toen de Heere zijn oordelen, zijn gerichten over de aarde deed komen, heeft Noach, die genade gevonden had in de ogen des Heeren, die gerichten mogen overleven. De Heere had hem een middel aangewezen, waardoor hij behouden kon worden in de wateren van de geweldige watervloed die over de hele wereld komen zou. Noach mocht een ark bouwen. En Noach heeft die ark gebouwd in alle gehoorzaamheid aan het goddelijk bevel en precies stipt overeenkomstig de goddelijke voorschriften. En toen die ark klaar was en toen de Heere Noach bevel gegeven had om in de ark te gaan met zijn vrouw en zijn zonen en zijn schoondochters, toen deed de Heere zelf ook allerlei dieren naar de ark komen. En ze zijn allemaal in dat redmiddel terechtgekomen, ze kregen er allemaal een plaats en de Heere sloot zelf achter Noach toe. En toen brak die tijd aan dat de Heere de gedreigde oordelen deed komen. En dat is wat geweest. Dat is wat geweest voor die mensen buiten de ark, die allemaal omkwamen. Maar dat is ook wat geweest voor die mensen in de ark. Om die ark te bouwen had Noach geloof nodig. Om in de ark te gaan op Gods bevel had Noach geloof nodig. Om in de ark te zijn had Noach geloof nodig. Want dat is wat geweest, gemeente. U moet zich daar geen idyllische voorstelling van maken. Van dat verblijf van Noach en de zijnen in de ark. Om te beginnen was daar die verschrikkelijke plasregen. 40 dagen en 40 nachten aan één stuk. En niet alleen was er die verschrikkelijke plasregen, maar zoals het woord van God in het 7e hoofdstuk ons ook vertelt, werden de sluizen van de afgrond opengebroken. Wat met geweld, wat met een enorm geweld gepaard ging. Beangstigend en benauwend. 40 dagen geen enkele lichtstraal, geen enkele zonnestraal te zien. Alleen maar dik bewolkte luchten, zwarte wolken die zich ontladen uur na uur en dag na dag. En dat water spoot uit de aarde omhoog. En de ark werd langzamerhand opgenomen en heen en weer gewiegd, geslingerd zou je kunnen zeggen, door dat water van de zondvloed. En hield het dan nooit op met regenen? En toen kwam die periode dat, nadat de wateren 40 dagen op de aarde uitgegoten waren, alle toppen der bergen zelfs bedekt waren. En daarboven op die wateren dreef de ark. Waarheen? Wie kon dat zeggen? Noach kon die ark niet besturen. Waarheen en waar zouden ze uiteindelijk terechtkomen? En hoe lang zou het duren? En zouden ze er ooit wel echt uitkomen? En wat hadden ze aan boord van die ark om op te vertrouwen? En waarmee konden ze elkaar bemoedigen en ondersteunen? En als Noach's zonen het hun vader nu eens gevraagd hebben, vader, waar komen we nog een keer terecht? En als Noach's vrouw het wel eens aan haar man gevraagd had, denk je Noach nou echt dat het nog goed komt? En wanneer zullen die wateren weer afnemen? En wanneer zullen we weer op de aarde terug kunnen keren? Wat kon Noach dan zeggen? Gemeente, we moeten in, ik zei het zo pas al, ons geen al te idyllische voorstelling van het verblijf in die ark maken. Want het duurde al met al een jaar en bijna 2 maanden. En dat is een moeilijke tijd geweest. En ik zei al, wat hadden ze om op te steunen? Konden ze ergens land zien? Konden ze ergens iets bespeuren waar ze ook keken, als ze het venster van de ark opendeden, konden ze ergens iets bespeuren dat erop leek dat er misschien land in zicht was? Dagen en dagen lang hebben ze niets anders gezien dan water. Ook toen de regen ophield en toen de sluizen van de afgrond niet meer dat water opdeden bruisen, toen hebben ze nog 110 dagen niets anders gezien dan water. En niets anders gevoeld dan golven. En ze hadden niet meer dan de belofte Gods. Iets onzichtbaars. Daarmee moesten ze doen. Alleen een belofte. En konden ze het daar dan ook mee doen? Hadden ze daar genoeg aan? En als de twijfel dan eens toeslaat, want 40 dagen, dat is een lange tijd. En 110 dagen, dat is nog een veel langere tijd. En ondertussen drijft die ark. En ondertussen is die ark een speelbal van de golven. En ondertussen is die ark, je zou zeggen, in een moment van vertwijfeling een drijvende doodskist. Zullen ze straks toch nog vergaan? Eenzaam zijn ze geweest met z'n achten. Eenzaam. Oh ja, je kunt zeggen, de Heere deed ook in die tijd wonderen. In die zin dat daar die dieren aan boord van de ark waren en dat die dieren in vrede met elkaar leefden. En dat die dieren geen bedreiging vormden voor elkaar en ook niet voor Noach en de zijnen. En dat daarin de bedwingende en de beteugelende hand van de Heere geweest is. En als ze daar een ogenblik naar keken, dan konden ze zich iets herinneren op deze wijze van hoe het in het paradijs geweest moest zijn. Maar daarna kijk je weer uit het venster en dan zie je water en nog eens water. En als je de volgende dag weer uit het venster kijkt, dan zie je alleen maar weer water. En nog eens water. Dagenlang. Kunt u zich een beetje bij benadering proberen in te denken hoe het die mensen aan boord van de ark te moede geweest moet zijn? Houdt het geloof het dan uit, te midden van zulke beproevingen? Toch alleen maar als de Heere nieuwe blijken van zijn gunst geeft en als hij laat merken dat ze daar in de ark door hem niet vergeten zijn. Ach, het zou toch niet, het is toch niet ver gezocht om te veronderstellen dat daar de een of de ander op een bepaald moment wel eens gezegd of gedacht heeft, minstens. De Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten. Maar intussen waren ze wel aan boord van de ark. En u weet, dat mag in het licht van het geheel van de Heilige Schrift gezien worden als een beeld van wat het is om in de Heere Jezus Christus te zijn. Het enige middel tot behoud in die dagen was die ark, door God gegeven. Het enige middel waardoor wij behouden kunnen worden is de Heere Jezus Christus. Noem hem de Nieuwtestamentische ark der behoudenis. Maar dan moeten we wel in hem zijn, in hem gevonden worden. U weet, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zoals buiten de ark in Noach's dagen geen leven was, maar een onverbiddelijke dood in de verschrikkelijke wateren van de zondvloed. Nou, zo is buiten de Heere Jezus in geestelijk opzicht geen leven, geen behoudenis. Er is slechts die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En daardoor moet het gebeuren, ook in ons leven. Alleen door hem en door het geloof in hem. Maar ook diegenen die dan in deze ark der behoudenis zijn, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingeplant, die zijn weliswaar veilig, maar uit de belofte omtrent die veiligheid zullen ze niet altijd kunnen leven, want er is ook nog zoveel ongelovigheid in hen overgebleven. En al zijn ze in hem veilig, de reis is zeker niet ongevaarlijk. En het wordt ondervonden, juist ook in het leven van Gods kinderen, dat de golven beuken en dat de winden waaien en dat de storm losbreekt en dat de ziel in benauwdheid komt en dat het nog wel eens een keer gevreesd wordt dat we toch nog, ondanks Gods beloften en ondanks zijn bemoeienissen en ondanks wat hij in het verleden gedaan heeft en gezegd heeft, zullen omkomen. En wat kan een mens in zulke omstandigheden ook eenzaam zijn? Als de duisternissen zich over de ziel legeren en als we gewaar worden, zoals Noach in de zijne, links en rechts en overal om zich heen, water, dood. Als het ervaren wordt dat wij midden in de dood liggen. Alles om mij heen is nacht. En dan, weten we dan zeker dat we veilig aankomen? Ach, dan kan alles zo geschokt en geslingerd worden. En dan kunnen Gods beloften lijken haar vervulling te zullen missen. Meren we straks af aan de veilige kust van de nieuwe aarde en van het nieuwe Jeruzalem. De overkant is nog lang niet bereikt. Zullen we die wel ooit bereiken? De discipelen, om een andere geschiedenis uit het woord van God er even bij te halen, de discipelen hadden ook zo hun twijfels. Diep ingrijpende vragen stormden door hun ziel toen ze door de Heer Jezus erop uitgestuurd waren op die avond om over te varen naar de oever van de andere kant van het meer. En Jezus ging weliswaar mee, maar hij sliep. De storm stak op en hij sliep. De golven sloegen over aan boord van het schip, maar hij sliep. Heere, behoud ons, want wij vergaan. Hoe kan een mens het dan uithouden? Of bij die andere gelegenheid toen de Heere hen ook bevel gegeven had om over te steken en toen hij niet meeging. En toen het net was alsof hij aan hun lot overliet. En in de steek liet. Wat duurde dat lang? Wat duurde dat lang voordat het de vierde waken des nachts was? Van 6 tot 9 en van 9 tot 12 en van 12 tot 3 hebben ze zich afgepijnigd en hij was er niet. En dan komt hij pas ter vierde nachtwaken, midden in dat nachtelijk duister. En dan beseffen ze nog niet dat hij het is. Want in hun angst, in hun verschrikking, in hun vermoeidheid houden ze hem als voor een spooksel. En wat hebben ze het in die benauwdheid van hun ziel, met de dood voor ogen, zich angstig afgevraagd en elkaar angstig afgevraagd. Waar is toch de meester? En ze wisten niet dat hij zag, dwars door die duisternis heen, dat hij zag dat ze zich zeer pijnigden. En u kent toch de klacht van Jesaja, althans van het volk Israël, door middel van de profetie van Jesaja. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Is dat dan zo? En als Noach en als de anderen aan boord van de ark dan is met zulke vragen geworsteld hebben toen het zo lang ging duren en toen er maar geen verandering kwam, moesten ze toen de conclusie trekken: de Heere heeft ons vergeten, we mochten wel aan boord van de ark, maar waar die ark straks terecht komt, wie zal het zeggen? En hoe lang het allemaal duren zal, wie zal het ons kunnen vertellen? En het zal toch nog een keer omkomen worden. Is dat dan niet menselijk om zo te denken? David had de belofte dat hij koning zou zijn. Van Gods wegen zelf gekregen door middel van de profeet, door middel van Samuel. En David mocht het weten. Hij had het teken van de zalving ook nog aan zich. Hij wist van Gods woord en hij kende de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het woord van God uit vroegere ervaringen. Maar met dat woord, te midden van de bestrijding en te midden van de vervolging door Saul, roept hij het toch in wanhoop een keer uit: ik zal nog een deze dagen omkomen. Als een mens maar eens nergens houvast meer aan heeft. En als het maar eens erop lijkt alsof God zijn beloftenissen heeft toegesloten. En zijn barmhartigheden vergeten heeft. En daarom was het zo nodig voor Noach en de zijnen. Dat God nieuwe blijken gaf. Dat hij aan Noach gedacht. En God gedacht aan Noach. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld als de schrift ons zegt dat de Heere aan Noach gedacht? Die uitdrukking komt trouwens meer voor in de Bijbel. Gods gedenken. En dan wordt hier niet bedoeld het algemene gedenken van de Heere aan al zijn schepselen. Want daar wordt zo ook wel over gesproken. En dan weten we dat die alwetendheid van de Heere en dat denken aan al zijn schepselen zelfs ook over de kleinste en de nietigste dingen gaat. Dan zegt de Heere Jezus dat er zelfs geen musje van het dak valt zonder de wil van uw hemelse Vader. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier niet om dat algemene. Het gaat hier om iets heel speciaals. Een gedenken in liefde en in ontferming. Zoals we dat bijvoorbeeld ook vinden in het tweede hoofdstuk van het tweede Bijbelboek, het boek Exodus. Laat ik u het slot even lezen van het tweede hoofdstuk daar. Dan gaat het over het volk Israël in Egypte. Over de verdrukking van dat volk in Egypte. En het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Daar is ook dat gedenken van God. En dat heeft te maken met een volk in ellende. Met een volk dat ontferming nodig heeft. En als God hier gedenkt aan zijn verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob heeft gesloten, dan resulteert dat daarin dat God de kinderen Israëls aanziet en dat hij hen kent als zijn volk. Dit volk, zwart van dienstbaarheid, daar zij hun juk moeten dragen, wordt door de Heere gekend en dan gedenkt hij aan hen. En dat zijn gedachten des vredes. Zo is het hier ook bij Noach geweest. Dat gedenken, zoals we dat in onze tekst onder woorden gebracht vinden, dat is ook een gedenken in ontferming, in mededogen. Nou is er geen kust te zien. En er is er geen haven te bespeuren. Het schijnt zelfs alsof er geen aarde meer is. Maar de verlossing ligt gereed. Want God gedenkt aan Noach. En laat ons dat niet ontgaan, niet alleen aan Noach, maar ook aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark is. Ziet u dat de Heere ook een bewogen hart heeft ten aanzien van zijn andere schepselen? Ik weet wel, de verlossing in Christus is voor de kinderen der mensen. Maar er is in de algemene zorg van de Heere voor al het geschapene ook nog iets wat uitgaat naar de dieren en naar het vee. Zoals je dat in het slot van het boek Jona ook aantreft, nietwaar? U kent dat wel, dat Noach, dat Jona daar onder die wonderboom zit, die intussen ook verdord is, te mopperen op God en ontevreden zijnde met God. En dat hij maar gewild had dat de Heere dat gedreigde oordeel zou hebben uitgevoerd en dat Nineveh ondersteboven zou zijn gekeerd. En als de Heere de profeet dan in zijn ontevredenheid en in zijn mopperzucht gaat corrigeren, dan wijst de Heere erop dat er in Nineveh 120.000 kleine kinderen zijn, die het onderscheid van hun rechter en linkerhand niet eens kennen. En dan zegt de Heere, en daar eindigt het boek Jona mee, dan zegt de Heere er ook nog een keer bij, en veel vee. God zorgt ook voor de dieren. Hij doet zijn hand open en verzadigt al wat er leeft. Hij zegent mens en beest. Ook de onbezielde schepping gaat God ter harte. En als je daarover zou verder denken, dat mag je best eens een keer doen, dan moet je de consequenties daar ook maar uit trekken, dat als God zorg heeft voor de beesten en een hart heeft voor de dieren, dat het ons wel helemaal misstaat. En dat het zelfs voor God zonde is om dieren te mishandelen. Maar afgedacht nog daarvan, deze specifieke toepassing waar onze tekst ons ook vanavond toch even gelegenheid voor geeft. De hoofdzaak is God gedacht aan Noach. Heeft Noach dat geweten? Weet een mens dat als God aan hem gedenkt, op deze wijze? Of gaat dat helemaal buiten onze kennis en onze ervaring om? Gemeente, God laat dat ook weten als hij aan een ziel gedenkt. Hoe dan? Hoe mag een mens dat weten? Hoe weet een kind van God het? Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Is dat een eigenmachtig grijpen naar de belofte Gods en jezelf daar maar aan vasthouden en je daarmee troosten? Nee, God laat het niet aan ons over om zelf naar de beloften te grijpen en die zelf toe te passen en toe te eigenen. Zou je toch misgrijpen? Dan zou je toch misgeloven? Maar de Heere doet dat inderdaad weten. Hoe dan? Bijvoorbeeld, ik noem een aantal mogelijkheden, en ik weet niet hoe dat bij Noach geweest is, maar bijvoorbeeld door een innerlijke overtuiging te geven die vrucht is van het werk van de Heilige Geest in ons binnenste. Als de Heere een woord, eenmaal gesproken, ons indachtig maakt. Ons indachtig maakt wat hij al eens eerder gezegd heeft. Als door de Heilige Geest het woord toepast, zodat we de kracht ervan ondervinden. Wel nu, zo zou het geweest kunnen zijn bij Noach, want de Heere had belofte gegeven. En als de Heilige Geest nu eens kwam om Noach weer eens aan die belofte te herinneren, die misschien al 10 weken geleden gesproken was en waar misschien al heel wat tegen opgekomen was en wat misschien al lang heel erg in twijfel getrokken was en waar Noach misschien wekenlang ook geen greep meer op had kunnen krijgen. Maar als de Heilige Geest het oude nu eens nieuw maakt, dat hij het opnieuw kan geloven en dat hij kan zeggen tegen zijn vrouw, tegen zijn zonen, maar de Heere zal uitkomst geven. Of dat de Heere iets nieuws zegt. Hij kan het oude nieuw maken. Hij kan er een nieuwe belofte bijvoegen. Hij kan opnieuw dat woord openen. Hij kan opnieuw een van de schatten uit zijn woord ons voor ogen stellen, zodat we het naar, op grond van die nieuwe toezegging van de Heere echt weer kunnen geloven. Als ervaren mag worden dat in onze ziels ellende zijn aangezicht ons kende. Maar het kan ook heel anders geweest zijn. En ik denk dat het hier bij Noach toch in een ander vlak gezocht moet worden. Want ik meen dat daar het woord van God in dit hele hoofdstuk ons ook aanleiding voor geeft. Hoe dan? Wel, de Heere kan ook in de natuur spreken. De Heere kan ook in de gangen en in de wegen en in de leidingen van zijn voorzienigheid spreken. En dan worden er een aantal dingen genoemd in Genesis 8... waarin de hand van de Heere zichtbaar wordt en waaruit Noach mag aflezen dat er inderdaad aan hem gedacht wordt. Het eerste wat de tekst zelf noemt, dat is: en God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Dat deed God. Dat deed niet het. Noach heeft geweten, niet het begint te waaien, maar God deed een wind uitgaan en over de aarde doorgaan. Zijn werk. Want hij, de schepper, is ook de onderhouder. Hij gebiedt de lucht en de wind en de wolken. En Psalm 148 zegt: gij stormwind die zijn wil doet. Nou, zo heeft God toen een wind doen waaien over de wateren En hij heeft dat gedaan om de wateren stil te doen zijn. Wat natuurlijk betekent dat ze voor die tijd niet stil waren. Onrustig. En door de onrustige wateren was de ark ook onrustig. En kun je ook gevoeglijk aannemen dat zeker bij tijden het gemoed en het hart van de bewoners van de ark onrustig is geweest. Maar nu wordt het stil door de hand Gods die de wind doet uitgaan. Daaraan heeft Noach geweten. De Heere denkt aan mij. Het tweede waaruit blijkt dat de Heere aan Noach gedacht is. Vers 3. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde heen en weer vloeiende. En de wateren namen af. Ten einde van 150 dagen. 40 dagen regen, 110 dagen daarna dobberen op de wateren. En na die 150 dagen beginnen de wateren af te nemen. Heel langzaam, hoe dat gegaan is, of dat de Heere de wateren deed verdampen, of dat de Heere de fonteinen weer opende, maar nu om de wateren in de aarde op te zwelgen en op te zuigen, zodat ze in de aarde verdwenen. Hoe dat allemaal gegaan is, dat weet God alleen. Maar de aardewateren begonnen langzamerhand af te nemen. En de wateren voegden zich ook in deze naar Gods wil. En het geschiedde ten einde van. En vers 4. En de ark rustte op de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, op de bergen van Ararat. Boom! En die ark raakt grond. Al die tijd heeft de ark gedobberd, gedreven, heen en weer geslingerd op de wateren, maar in één keer raakt de ark vaste grond. En God gedacht aan Noach. Er is toch nog vaste grond. En uit al deze dingen heeft Noach het mogen weten. De Heere denkt aan mij. De Heere is me toch niet vergeten. En hij heeft zijn vrouw, zijn zonen, zijn schoondochters erop mogen wijzen. Jongens, kijk eens. De wateren nemen af. De ark was rustig. En op die zevende dag, zeventiende dag van de zevende maand, hebben ze elkaar aangekeken toen ze die schok voelden en toen de ark vaste grond raakte. God gedacht. En dat proces is toen doorgegaan. Dat proces van de afnemende water, het geschiedde ten einde van 40 dagen, dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed, nadat ook eerst al op de eerste van de tiende, op de tiende van de tiende maand de toppen van de bergen gezien werden. En later nog weer andere dingen, als die vogels uitzendt, die raaf die onverrichter zaken terugkeert en die duif die vuil en nat terugkomt, maar een week later gaat de duif weer uit en die komt tegen de avondtijd terug met een afgebroken olijfblad in haar bek. God gedacht aan Noach, al was het alleen maar leesbaar op dat afgebroken olijventakje met een gerafeld blaadje eraan. En als een week later die duif weer uitgezonden wordt, dan ziet Noach dat beest niet meer terug. En dat is een nieuw bewijs dat de Heere aan hem denkt, want die duif kan zichzelf nu redden en in leven houden op de drooggevallen grond, op de aarde waar de wateren bijna van verdwenen zijn. En weet u wat nu zo opmerkelijk is daar in het achtste hoofdstuk van Genesis? Dat het wel net lijkt alsof Noach een dagboek bijgehouden heeft. Want het staat daar allemaal genoteerd. 40 dagen nadat het begon te regenen werd het droog. 110 dagen nadat het droog geworden was, begonnen de wateren af te nemen. En op de 17e van de zevende maand zit de ark vast. En op de eerste van de tiende maand worden de toppen van de bergen gezien. 40 dagen daarna doet Noach het deksel van de ark open en hij laat een raaf uit. En een week later een duif. En een week later diezelfde duif. En een week later nog weer die duif. En op de eerste van de eerste maand is de aarde droog. En op de 27e van de tweede maand in dat tweede jaar komt het bevel dat ze uit de ark mogen. Hij heeft een dagboek bijgehouden. Waarom? Niet om te vertellen wat hij allemaal gedaan heeft en wat ze allemaal meegemaakt hebben en waarover ze gesprekken gevoerd hebben daar aan boord van de ark. Maar om te vertellen voor het nageslacht wat God gedaan heeft. En nu ligt het in Noach's dagboek vast. De daden des Heren gedenken. En daar staat iedere keer een kruisje bij, een datum op de kalender. Oh, er liggen soms weken tussen het ene kruisje en het andere. Er blijven soms hele dagen onbeschreven. Soms liggen er maanden tussen het ene gedenken en het andere gedenken. En Noach heeft het moeten leren aan boord van de ark. Die geloven haasten niet. Noach heeft het moeten leren aan boord van de ark. Bij de Heere zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. Noach heeft het aan boord van de ark moeten leren. Mijn ziel verwacht de Heere. Ik verwacht en ik hoop op zijn woord. En dat is niet zonder strijd en zonder twijfel en zonder moeite gegaan. Maar keer op keer waren er die momenten dat de Heere aan Noach bleek te gedenken. U zegt, maar dat zijn allemaal maar dingen uit het dagelijkse leven. Dat het een keer begint te waaien en dat de wateren beginnen af te nemen. En dat er een duif terugkomt met een gebroken olijfblad in de bek. En dat de toppen van de bergen en later de toppen van de bomen zichtbaar worden. Dat zijn allemaal maar hele gewone dingen. Moet Noach het daarmee doen? Had het niet beter geweest als de Heere aan Noach een tekst gegeven had? En als de Heere Noach vanuit zijn woord met een belofte ondersteund had? Gemeente, zou u het beter willen weten dan God? Zou u de dag der kleine dingen willen verachten als het God behaagt om Noach een avondblad te sturen? Want die duif kwam tegen de avond terug met dat afgebroken olijfblad in de bek. Als het God behaagt om zo tot hem te spreken, zal Noach daar dan niet genoeg aan hebben? Zal Noach dan tegen de Heere zeggen, ach Heere, hier had ik nou niet om gevraagd en hier zat ik niet om te wachten. Het was me beter geweest als u mij met een woord in mijn ziel bemoedigd en ondersteund had. Ik denk dat het voor Noach een wonder van genade geweest is toen zijn God die duif terugstuurde als antwoord op zijn gebed. Weet u, Noach stond bij dat venster om te kijken of die duif nog niet terugkwam. Hij heeft, zo zegt ons hoofdstuk, hij heeft verbeid. Dat is, hij heeft verwacht. Hij heeft uitgezien, hij heeft naar de horizon gekeken, naar de daden Gods uitgezien en op het heil des Heren verwacht. En dan zijn er voor mensen die zo verwachten, die hopen op de Heren en op zijn woord, geen kleine dingen. En die vertrappen, zulke mensen vertrappen geen olijvenblad. Een ziel zo afgestemd mag zijn op wat de Heere spreekt. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan is alles groot. Zelfs al komt er alleen maar een duif aanvliegen. Met een afgebroken olijfblad in de bek. Zelfs al krijg je alleen maar die ene brief op dat moment. Juist op dat moment. Of lees je op dat moment maar dat ene woord. Of is daar op dat moment maar dat ene bezoek of die ene handdruk. Waar de Heere in meekomt en waar de Heere door begeert op te beuren. En waar de Heere een antwoord geeft aan de neergebogen ziel. En waar de Heere het hart dat naar hem hongert en schrijt een boodschap in geeft. Jazeker, mij spreekt het alles een tale. Dat hangt er maar vanaf op waar je op je, of je erop afgestemd bent. En dan zegt God via Jeremia tot Baruch, zoek u geen grote dingen. Zoek ze niet. Want dan kan een mens toch zoveel ontvangen. Als hij alleen maar merkt dat de Heere de wind over de aarde doet gaan en als de ark stil komt te liggen. En als er vrede in je gemoed komt. Daar hoeft de Heere maar zoiets voor te doen, zoals hier in Noach's geschiedenis. En dan hoeft de Heere soms alleen maar zoiets te laten zien van de toppen der bergen, die droog vallen. En dat je dan daaraan nou vast mag hebben, dat je zegt, en toch gaat het naar de nieuwe aarde. waarop gerechtigheid woont. Dan hoeft de Heere soms alleen maar dat ene te doen, dat er zo'n duif terugkomt. En dat je daaruit weten mag, ja zeker, de boomtoppen zijn ook al zichtbaar. Want die vogel heeft een olijfblaadje kunnen afplukken en terugbrengen. En dat is Gods stem. Gemeente, waar het maar op aankomt, en dat hoop ik dat u goed begrijpt, dat is dat u ook een dagboek bijhoudt. En u begrijpt nu wel wat ik bedoel, nietwaar? En dan geen dagboek waarin staat van toen deed ik dit en toen was ik daar. En niet zoals die agenda's van ons die zo volgekrast staan met allerlei dingen en allerlei bezigheden en allerlei activiteiten waarin wij bezig geweest zijn. Nee, maar dat dagboek of die kalender waarop af en toe eens zo'n kruisje staat van toen dacht God aan mij. Hebt u zo'n dagboek? Hebt u zo'n kalender? Of is dat dagboek van u leeg? Ik bedoel leeg als het gaat om Gods daden en op Gods werkzaamheden. Er zijn mensen die daar niks in kunnen schrijven in hun dagboek, omdat God in hun leven een onbekende God is. En omdat zij ook nog nooit voor het venster gestaan hebben om uit te kijken. Met belangstelling, met heilbegeerte. En nooit echt tegen hun ziel gezegd hebben en konden zeggen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want die tweede regel kon hen ook niet over de lippen komen, nietwaar? En dat zou niet oprecht geweest zijn. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, want ze leven niet voor hem. En hun hart gaat niet echt naar hem uit. En er is geen honger en dorst naar de gerechtigheid. En er is geen verlangen om hem te mogen kennen en om hem te mogen ontmoeten. Is het zo gesteld in uw leven? Arme, arme mens. Arme mens. Hebben we te doen met een God die psalmen geeft in de nacht. Dan hebben we te doen met een God die het waar maakt dat als de golven en de baren over de ziel van een van de zijnen heen gaan, dat ze dan toch bemoedigd en gesterkt mogen worden in het waarachtige geloof en mogen spreken de taal van het geloof. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En u kent hem niet, die God. U kent het niet, dat toevlucht nemen tot uw God. U vaart uw eigen koers en u dobbert op uw eigen wateren en waar u terechtkomt, ja, dat zult u straks wel zien. Wordt het nou eens geen tijd om tot bezinning te komen en om die God die zich vandaag nog weer laat bekendmaken en die zijn naam nog weer laat uitroepen, om die God te zoeken? Wordt het nu eens geen tijd om uzelf eens af te vragen, hoe zal het zijn als mijn leven scheepje straks afmeert en waar zal dat afmeren? Wordt het nu eens geen tijd om de zaken eens op een rij te zetten en uzelf eens af te vragen, kom ik wel goed aan? En als u dat tot de conclusie moet komen na eerlijk zelfonderzoek, nee, ik heb geen reden om te hopen en te geloven dat ik goed aan zal komen. Want, en dan vult u het zelf maar in, want bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En misschien zou deze dag de eerste dag kunnen zijn waarop u uw dagboek dan ging bijhouden. De eerste dag waarop u zou kunnen noteren dat u voor God gebogen hebt in het stof en dat u als een boetvaardige gesmeekt hebt om zijn genade, omdat hij u te sterk werd en omdat hij krachtig zijn hand op uw ziel legde en gezegd heeft, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij zegt het immers en hij meent het ook als hij het zegt. En hij roept het ons toe als we zonder hem voortleven. Waarom zoudt ge sterven? Wend u tot mij en word behouden, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En zou het nou niet de moeite waard zijn, laat ik dat dan nog mogen vragen. Zou het niet de moeite waard zijn om zo'n God, die zich zo in het leven van Noach geopenbaard heeft, te zoeken en te kennen. Een God die Noach nooit vergeten is. En hoe dat nou allemaal met Noach gelegen heeft. En wat een zonde en zwakheid er nog in hem overgebleven zijn. En lees maar verder in hoofdstuk 9. En dan vindt u daar Noach straks liggen dronken en ontdaan van zijn klederen. Zodat hij een spot is voor een van zijn kinderen. Dat is Noach ook, ja zeker. Hij weet, God weet wat van zijn maaksel is te wachten. En toch, God gedacht aan Noach. Zo'n goedertieren God. Wie zou hem niet vrezen? Wat heeft hij nou gedaan waarop grond waarvan u kan zeggen, nou ik hoef hem niet en ik wil hem niet en ik heb geen lust in zijn wegen. Wat heeft de Heere Jezus u nou ooit aangedaan waarom u zou zeggen, nou ik begeer hem niet te kennen? Wat heeft hij u ooit misdaan? Wat heeft hij u onthouden? Waarin heeft hij u tekort gedaan dat u niet naar hem zou vragen en niet bij hem zou schuilen? Ziet u de dwaasheid van het natuurlijke mensenhart? God heeft ons nooit kwaad gedaan en wij keren hem de rug toe. De Heere Jezus heeft nooit anders gedaan dan liefdevol genodigd en gezegd, wend u toch tot mij, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven en we gaan aan hem voorbij. Is toch geen redelijke verklaring voor te geven? Nu niet en in de dag van het gericht net zo min. Zij gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kiekens bijeen vergaderd. En als hij dan moet zeggen van Jeruzalem en als hij dan van u moet zeggen en gij hebt niet gewild. Wat zal uw antwoord, wat zal uw reactie dan zijn? Dan kunnen we toch alleen maar met stomheid geslagen voor die rechter van hemel en aarde staan en dan moeten we het hoofd buigen als hij zegt en gij hebt niet gewild. En daarom wendt u toch tot hem, die zo goedertieren en genadig en barmhartig is. En vraag nu eens aan hem, heren, mag ik ook eens een dagboek gaan bijhouden? En wilt u daar nou zelf eens inschrijven, wat u op de eerste dag in mijn nieuwe leven gedaan hebt, toen u mij te sterk werd, en toen u mij als een arme zondaar op de knieën gebracht hebt, en toen u mij leerde vragen naar u, en naar uw sterkte, omdat ik ging beseffen dat u alleen mijn heil kunt bewerken. En u hebt toch wel een dagboek, kind van God. U hebt toch wel een dagboek waarin dat staat wat de Heere gedaan heeft toen en daar. Misschien niet allemaal even duidelijk. En ik bedoel niet dat altijd alles precies met dag en uur nauwkeurig bijgehouden moet kunnen worden. Maar er staat toch wel eens hier en daar toch wat van. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Er staat toch wel eens in dat dagboek van die worstelingen die u gehad hebt aan de troon der genade en waarin de Heere zich niet onbetuigd, die ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel? Staat toch wel eens in dat dagboek wat de Heere toen zei en hoe hij toen die prediking gebruikte en hoe hij toen die avondmaalsviering benutte en hoe hij toen een olijfblad stuurde en hoe hij toen de toppen der bergen deed zien en hoe hij daardoor heimwee in uw ziel verwekte, meer honger, meer dorst naar gerechtigheid, meer liefde tot hem, meer een besef van afhankelijkheid, meer, dieper, groter verwondering. Hij zag op mij neer. Ach, daarmee is het leven natuurlijk niet altijd een gemakkelijk leven geworden. Dat kende David ook. Als hij eraan denkt hoe God aan hem denkt, dan mag hij tegelijk, dan moet hij tegelijkertijd zeggen, ziende op wie hij zelf is en ziende hoe zijn levensgang is en hoe gebrekkig en zorgelijk het soms ook is en hoeveel ellendigheid er nog in hem overgebleven is. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. En dan is het toch niet waar als Israël in ballingschap bang is. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En dan is het toch niet waar als Noach of wie dan ook aan boord van de ark denkt. De Heere heeft ons vergeten. De Heere zegt zelf. Zou dat nou echt kunnen? Zou dat nou echt kunnen dat ik een van de mijnen vergeet? Ik kan ze wel eens een moeilijke weg laten gaan. Ik kan ze wel eens door het water laten gaan. Ik kan ze wel eens door het vuur laten gaan. Maar zou ik ze vergeten? Ik kan ze zelfs wel eens in ballingschap laten zitten. Als getuchtiging, als kastijding voor hun zonde. Maar zou ik ze dan aan hun lot overlaten? Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar schoot? En alsof God zegt, ja, dat kan inderdaad. Want de mens leeft op een verdorven aarde en de mens heeft een verdorven hart. En vanwege de verdorvenheid des harten gebeurt het dat vrouwen haar zuigeling vergeten. En dat ze zich niet ontfermen over de zoon van hun schoot. En dat vaders hun kinderen alleen laten en prijsgeven en ervan doorgaan en het met een ander houden. Dat gebeurt. Maar ofschoon deze vergaten, zo zou ik u niet vergeten, zegt de Heere. Zie maar, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. God, gedacht aan Noach. En aan al de zijnen die met Noach een even dierbaar geloof ontvangen hebben. En waarom gedenkt God aan Noach? Omdat hij aan zijn verbond gedenkt. En omdat hij aan zijn Christus gedenkt. En omdat hij aan die littekenen in de handen van Christus gedenkt. En de wonden die hem toegebracht zijn. En de striemen die hij ontvangen heeft. Aan dat offer dat zijn zoon gebracht heeft. Aan dat bloed. En aan de gerechtigheid die hij teweeggebracht heeft. Omdat hij daaraan gedenkt. Gedenkt hij aan dat volk dat van zichzelf niet verder kan komen dan ik ben, wel ellendig en nooddruftig. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Wij samen de Heere danken. Heere, het past ons om uw naam inderdaad met dankzegging te erkennen. U gij ons ook in deze avond nog weer uw goddelijk woord hebt doen horen. Het was allemaal uit u, Heere, in het leven van Noach. Er was van hem niets bij, het begin niet en de voortgang ook niet. En als hij aan het eind komt, dan is het in het einde ook niets uit hem. Het begon met genade en het ging voort met genade en het einde is ook enkel genade. En dat is het, Heer. Als u in een mensenleven begint, dan is dat uit u. En als u het voltooit, dan is dat uit u. En dan zal het ook allemaal tot u zijn. Dan krijgt het schepsel geen eer. Maar dan krijgt de schepper, dan krijgt de ontfermer alle eer. Dan krijgt het lam alle eer en aanbidding. Dat mag Noach al nu zoveel jaren doen. Jaren die voor hem geen jaren meer zijn, want hij is in de eeuwigheid. Al die tijd die voor hem geen tijd meer is, mag hij u al groot maken, o God, o Christus, om onverdiende zegeningen, om genade. Mag hij u, o Heilige Geest, al de aanbidding toebrengen voor het feit dat u wilde wonen in een hart dat van nature een boos en verdorven hart is. En dat een hart is waarin het gedichtsel te allen dagen alleenlijk boos is. En u hebt het ook, o Heilige Geest, in Noach's leven ondervonden, dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Maar u hebt volgehouden. U hebt uw werk voltooid. Heere, we danken u ervoor dat dat vaststaat. Dat wat u begonnen bent ook voltooid wordt. En dat u tussen het begin en het eind altijd weer die getrouwe God zijt. Van wie geschreven staat en God gedacht aan Noach. U hebt hem nooit vergeten. Ook in die dagen dat hij het niet zo merkte. Ook in die dagen dat de plasregen op de aarde kwam. Ook in die dagen dat er geen bijzondere bemoeienissen zijn geweest. Maar u hield hem in het oog, o God. En toen waren er momenten waarop hij het weten mocht. En waarop de signalen vanuit de hemel kwamen. En die dag waarop die duif terugkwam. En dat was alles een wonder. De Heere denkt aan mij. Heere, en dat is nu de beleving ook van al de uwen. Geef dat we er maar erg in hebben. En dat we het maar vaak mogen beleven aan het venster staand en de horizon afspeurend. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heere, mogen uw kinderen in deze dingen geoefend worden. En degene die er vreemdelingen van zijn. O God, bekeer ze nog. Nu het nog kan. En nu gij nog uw handen uitgebreid hebt. Ook naar een tegenstrevend volk. En nu gij nog gesproken hebt van uw gewilligheid. Om zondaren zalig te maken. Heere, laat uw woord door uw Heilige Geest mogen worden toegepast aan het hart. En laat het vrucht mogen dragen, mogen tot onderwijs dienen, tot bemoediging, tot vernieuwing van de relatie met u, of tot correctie. Want we moeten ook zo vaak teruggebracht worden, Heere. Zo vaak teruggebracht worden op het rechte pad. Wilt u doen met uw woord al wat u behaagt. En wees zo met ons, met de gemeente hier ook, met de kerkenraad, met de predikant van deze gemeente, dominee Baars en zijn vrouw en hun gezin. Er zullen in de komende periode heel wat dingen gaan veranderen voor hen, voor de gemeente. Door de beslissing die genomen is, geef daar maar vrede op, Heer. Geef dat maar beleefd mag worden, met name ook door onze broeder, dat hij daarin in uw weg is. En geef dat alle die daar verder bij betrokken zijn ook maar rust mogen vinden in uw beleid. Zegen de beslissing ook voor de kerken en voor de opleiding, met name voor hen die opgeleid worden. En mogen zo al datgene dienen tot hun meedienen tot hun vorming. En mag het zo ook onder uw zegen tot zegen voor de kerken zijn. Het betekent voor de gemeente dat er straks een periode van vacature gaat komen. Heren, wijs ook daarin zelf maar de weg en wees gij hen in alle dingen nabij en goed. En zo dragen we het aan u op. We danken u voor deze dag. Deze dag waarin we elkaar ook weer mochten ontmoeten hier aan deze plaats. Samen onder het woord. En nogmaals, heren, zegen dat woord dat we hoorden en dat we mochten brengen. En doe het ons aan niets ontbreken, om Jezus wil. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het laatste vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.